Het is nu 17 minuten voor 12 op deze vrijdag 19 september 2025. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Met daarin altijd weer boeiende gasten op de gebieden van cultuur, zorg, filosofie, haptonomie en maatschappij. Goedemorgen. Hier is onze columnist Harry Troelstra over leven met niet aangeboren hersenletsel, ook wel NAH genoemd. Harry, hartelijk welkom weer.
Ga je gang. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen, lieve luisteraars. Leuk om weer hier te zijn. Als altijd, ik heb dat in het verleden geloof ik ook al wel eens gezegd, heb ik de neiging om de keuze van waar ik het dus over wil hebben een beetje uit te stellen tot zo ongeveer het laatste moment. In de praktijk valt het eigenlijk wel mee, want gedurende de week denk ik wel zo nu en dan eens even na over, oh ja, dat komt er weer aan en hoe moet dat dan? Want het allerergste wat ik me kan voorstellen is dat ik zeg maar over 10 minuten helemaal stilval. Dat zou onaangenaam zijn. Deze keer wilde ik met jullie maar eens wat dieper ingaan op wat de paraplu, die plek in Utrecht waar mensen zoals ik, dus mensen met NAH, elkaar treffen, allemaal zo te bieden heeft en waarom dat niet alleen leuk, maar ook nuttig is. Maar eerst nog even terug naar die paraplu, dat is dus een buurtcentrum. Een oud schoolgebouw van de gemeente, waar een organisatie die Interact Contour heet, al jarenlang mensen met NAH welkom heet. Wat betekent dat, dat welkom heten? Nou, dat betekent letterlijk dat ze enthousiast je naam roepen als je 's morgens binnenkomt. En er iemand die het antwoord al kent, je weer vriendelijk vraagt of je zin hebt in koffie. Verder is het zo dat de organisatie een heel pakket aan cursussen, activiteiten aanbiedt. Waarvan er tot nu toe 2 zijn waar ik aan mee heb gedaan. En daar wilde ik het vandaag met name eens over hebben. De eerste is een teken- en schildercursus. En de tweede is een creatief schrijven cursus. Bij creatief schrijven moet je het volgende voorstellen. Het gaat dus niet om de vraag of je op een juiste manier het woord aardappel kan spellen. Zelfs niet om de vraag of je het goed gespelde woord aardappel ook nog leesbaar op papier kan krijgen. Maar over de vraag of wanneer het over een aardappel moet gaan, je in staat bent daar een leuke anekdote, een mooi verhaal of zelfs een dik boek over te schrijven, mocht je dat willen. Ik begin met het tekenen, want die keuze om daarmee bezig te gaan, die heb ik, 1,5 jaar geleden of zo, vrij bewust gemaakt. Omdat ik hoopte dat tekenen me zou helpen met wat rare dingen die ik als gevolg van mijn hersenschade regelmatig toch tegenkwam in het dagelijks bestaan. Even terughalen, ik heb dus niet aangeboren hersenletsel en een van de dingen die zich daarbij hebben gemanifesteerd is wat hemianopsie heet. Nou is mijn kennis, ik geloof dat het Grieks is, maar het kan ook Latijn zijn. Vergeef mij al diegenen die hun klassieke talen beter op orde hebben dan ik. Hemianopsie betekent hemia links, nopsie niet zien. Ik zie dus de helft van mijn gezichtsveld niet echt. Dat is buitengewoon ingewikkeld om uit te leggen, want ik zit hier nu in een studio en kijk over mijn microfoon naar een, ja, in wezen een balkondeur. En ik kan u bezweren dat ik het huis aan de overkant helemaal zie en de boom die ertussen staat ook. En desalniettemin zie ik regelmatig kans om bijvoorbeeld de tram die van links naar het perron toe komt rijden. Zo is dat met de tram, de sneltram in Nieuwegein. Om die tram niet te zien. Totdat die daadwerkelijk voor mijn neus staat en er niet meer te ontkennen valt dat er een tram staat. Dat niet kunnen zien van wat zich links van mij afspeelt heeft onder andere tot gevolg dat ik bijvoorbeeld ook op mijn fietspad, als ik die moet oversteken, een paar keer extra naar links kijk voordat ik mijzelf in de wereld van de fietsers stort. Maar het kan ook heel goed zo zijn dat ik thuis weer eens mijn sleutels niet kan vinden. Als ik toevallig een paar vrienden op bezoek heb die dat ondertussen wel vaker hebben meegemaakt, is het grapje: Harry, heb je al de linkerkant van de wereld onderzocht? Want dat is dan waar mijn sleutels meestal liggen, links op de keukentafel. Goed, dat links en rechts dus niet meer geheel en al vanzelf samenwerken. Ik dingen over het hoofd kan zien. Daarvan dacht ik van, als ik nou eens ga tekenen. En niet dat tekenen wat ik als vanzelf toch al goed doe, maar dat op basis van een cursus door middel van opdrachten doe. Mogelijkerwijs verbetert zich de situatie dan wat. Nou, opdracht 1 was ongeveer als volgt. De tekenleraar Jos kwam 's morgens naar de tekenles en had een deel van de blokkendoos van zijn dochtertje meegenomen. Blokjes die in kubusvorm gezaagd waren met verschillende kleurtjes op de verschillende zijkanten, waarvan hij zei van pak er een stuk of 5 en bouw er iets van, zet ze op elkaar en probeer dat na te tekenen. Nou, ieder van u heeft op het moment dat ik het woord kubus gebruik onmiddellijk wel een beeld van hoe dat er ongeveer uit moet zien. En als je het terugbrengt tot het allersimpelste wat maar denkbaar is, dan zijn het een, wat is het, aantal draadjes, zeg maar, of stokjes die met de puntjes tegen elkaar aanliggen en met elkaar dus zo'n ruimtelijk ding vormen die we kubus noemen. Waarom is dat, of was dat voor mij lastig? Als ik dat dan tekende, dan kreeg ik de puntjes van die stokjes niet op een juiste manier tegen elkaar aan en had de kubus dus een lek of een gat of was incompleet of nou ja, hoe dan ook. Het was net niet helemaal een echte kubus. Dat ergerde me dan weer, maar door dat rustig te blijven oefenen, te ontdekken dat je het papiertje ook kan omdraaien, met kleurtjes te werken, wat ook, ging dat langzaam maar zeker beter. En als het met een kubus werkt, dan kan het ook met een voetbal werken, of zelfs met een gezicht, want laten we wel wezen, dat is ook niet meer dan een bol met een punt eraan die neus heet, die er wat uitsteekt. Dus daar zijn overeenkomsten met die kubus. Nou, zo langzaam maar zeker met dat tekenen aan de slag. En ik kreeg er nog plezier in ook. Vooral omdat De tekenlessen ook gingen over het gebruik van, wat ik al zei, kleur. En het in ieder geval voor mij buitengewoon bevredigend is om met bijvoorbeeld kleurkrijt op een stuk papier aan de gang te gaan en dat en die kleuren te vermengen. En zo als het ware nieuwe dingen tot stand te brengen. En vervolgens ook buitengewoon veel plezier te hebben met opdrachten als hier is een fotoboek met werk van een Rembrandt. Die heeft wel eens een portret getekend. Zoek er een uit in het boek en teken dat na. Laten we het zo zeggen, mijn versie van een portret van Rembrandt, het was ook nog een zelfportret, dus een zelfportret van Rembrandt, zag er wat moderner uit. Maar zou desalniettemin toch niet in een museum terecht gaan komen. Maar pret heb ik er wel aan gehad. Al is het misschien nog steeds wel nodig om uit te leggen dat dit dus een portret was. En niet een kubus. Of juist wel een kubus. En, nou ja, hoe ook. U snapt hem. Op een of andere manier waren mijn hersenen, die dus iets niet meer konden, namelijk zoiets simpels als een kubus tekenen, dat trucje waren ze, was ik kwijt. Zijn mijn hersenen toch in staat om me bij de opdracht tekenen kubus te helpen. Dus lijkt dat verhaal wat me vaak verteld is. Het is verbazingwekkend hoe onze hersenen kans zien om te herstellen, om nieuwe wegen te zoeken om bestaande dingen te doen. Zijn onze hersenen er buitengewoon goed in en werkt dat zelfs bij mijn hersenen. Dat lijkt me nog een extra kunstje namelijk wat nodig is. Maar ontzettend plezierig om te ontdekken of het verder reikt dan dat het me ook nog weer op een andere manier bewust maakt van dat wat ik niet kan. Want laten we wel wezen dat ik die fietsers niet zie of die tram. Of wat dan ook, kan natuurlijk ook gewoon acuut gevaarlijk zijn. En dan heb ik eigenlijk nog maar één verdedigingsmiddel. Ik kreeg aan het eind van mijn verblijf in de Hoogstraat de voorzichtige vraag of ik mogelijkerwijs met een blindenstok zou willen lopen. Dat is ongeveer, tenminste dat gevoel gaf het mij, alsof ik op een op het dak van de Domtoren moest gaan staan met een stok en over de stad moest schreeuwen van ik ben blind. Ja, hallo. Dat is ongeveer het laatste waaraan ik herkend wilde worden toentertijd. Maar uiteindelijk heb ik daar wel degelijk ja tegen gezegd. Maar die stok doet niets anders dan dat ik hem vast heb. Als het goed is op een verstandige manier inzet door hem in de hoogte te houden. Waardoor anderen kunnen zien dat ik een beperking van mijn gezichtsvermogen heb. En vervolgens moet ik dan maar hopen dat die anderen daar op een aardige manier op reageren. En als ze me dus op de stoeprand zien staan met mijn stok uitgestoken, daadwerkelijk even hun auto tot stilstand brengen, zodat ik over kan steken en veilig de andere kant van de straat kan bereiken. Dat gaat tot mijn grote genoegen, vrijwel altijd goed. Over die paar keer dat het niet goed gaat, gaan we het nu niet hebben. Want dan wordt dit alsnog een sikkeneurig verhaal en daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in vandaag. Het is veel te mooi weer. Dat tekenen heeft dus geholpen. Waarom dan het schrijven? Ik bedacht vrijwel onmiddellijk nadat ik in het ziekenhuis was aangekomen, omdat er iets met mijn hoofd was, dat wat mij overkwam op dat moment de moeite waard was om vast te leggen, om daar een boek over te schrijven of zoiets dergelijks. Tamelijk ambitieus plan, ik heb nog nooit van mijn leven een boek geschreven. Ik weet niet of ik heel veel talent heb voor het schrijven van boeken. Maar die gedachte kwam in mij op. Nou, dat is er bij mij nooit van gekomen. Maar mocht u nou toch geïnteresseerd zijn in een goed boek over hoe het is om ineens niet aangeboren hersenletsel te hebben, ga naar de boekhandel en koop het boek van Ronald Giphart, dat de titel draagt, en dan moet ik even diep nadenken, oh ja, Ik mis mij ook. Geeft een uitstekend overzicht over wat iemand, in dit geval een vriendin van Ronald Giphart, heeft meegemaakt toen zij, toen bij haar werd geconstateerd dat ze een tumor in haar hersenen had, die er uit moest, omdat die dingen nou helemaal de neiging hebben steeds groter te worden en daardoor steeds meer schade aan te richten. Maar ze vertellen dus eigenlijk met z'n tweeën buitengewoon helder hoe het is om in die grote hal van Centraal Station Utrecht te verkeren. Ik zou het maar zo zelf hebben kunnen opschrijven als ik een beetje talent had wat Giphart heeft. Maar goed, terug naar waarom schrijven. Er is iets bijzonders met lettertjes. Dat lijkt namelijk in zekere zin best een beetje op het tekenen van kubusjes. Het zijn namelijk een soort van stokjes, de onderdelen van een letter, die op een bepaalde manier tegen elkaar aangeschoven tot een K, een H, een I, een U, enzovoort, leiden. Dus als je aan het schrijven bent, probeer je dat op een nette manier te doen. Dan kan je dat wat je hebt opgeschreven ergens neerleggen en op een later tijdstip, een uurtje later, een dag later of een paar eeuwen later terugvinden. En dan lees je wat daar staat en is het allemaal weer rondgebreien, zou ik maar zeggen. Mijn handschrift heeft de neiging iets minder mee te werken hierin. Dus ik probeer het wel op te schrijven. Maar van die letters komt niet zo heel veel terecht. En dat leidt er dan weer toe dat er niet echt leesbare woorden uit voorkomen. En dat dat overdrachtsmoment van de kennis uit mijn kop naar papier, naar het lezen door een ander en dus de kennis in zijn of haar kop, daar komt niet zo heel veel van terecht. Dus ik dacht, laat ik me eens starten op zo'n schrijfcursus. Het gaat niet over die cursus niet. Het gaat niet over of je op een nette manier schrijft. Er is helemaal niemand in geïnteresseerd, maar het gaat veel meer over het creatieve proces van het schrijven daarachter. Dus een ontspannen omgeving waarbij ik lekker kan oefenen. Hopelijk mezelf daar ook iets in verbeteren. Al weet ik dan niet precies hoe dat werkt, maar soms hoef je ook niet alles te weten, zou ik maar zeggen. Zelfs niet als het over je eigen hoofd gaat. Interessant proces, want dat schrijven blijft toch nog steeds wel ingewikkeld. Vooral als ik me laat opjagen. Als ik haast heb, dan wordt mijn handschrift wel heel erg dat van, zoals we dat dan vroeger noemden, het de handschrift van de dokter. Een onbegrijpelijke krabbel, die blijkbaar toch iets betekent, want het leidde er meestal toe dat je in de apotheek toch het juiste pilletje kreeg. Maar veel leuker is dat, ik had het er straks geloof ik over aardappel, daar valt misschien best een leuk verhaal over te vertellen. Mij schiet onmiddellijk in gedachten dat we een buitengewoon beroemde schilder hebben voortgebracht als Nederland, die wel degelijk iets met aardappels had, of in ieder geval de eters ervan. En ook de mensen die op het land die aardappelen aan het rooien waren. Buitengewoon een Nederlandse taferelen, die je niet alleen in een schilderij, maar wel degelijk ook in een verhaal zou kunnen vastleggen. En wie weet wat dat dan nog weer oplevert. Andere manier van bezig gaan, die op een andere manier als het ware een beroep doet op mijn vermogen om dat wat in mijn hoofd zit, in dit geval de structuur van lettertjes, op een juiste manier op een papiertje te krijgen. Hè? Ik ga er bijna van stotteren, zeg. Ook weer interessant natuurlijk. Maar goed, op die manier bezig in de paraplu, en daar krijg je zomaar nog een paar dingen bij. Ik zei er straks al, het is buitengewoon plezierig om daar op donderdagochtend, als ik daar heen ga, enthousiast begroet te worden. Meestal is het Kees. Kees roept, Harry, kan ik een kop koffie voor je inschenken? Vervolgens is het een beetje het koffiezetapparaat, praatje wat iedereen wel van zijn werk kent, zou ik maar zeggen. Wat daar dan ontstaat totdat er het moment is dat de cursussen of activiteiten, of hoe ze ook mogen heten, gaan beginnen. Nog even iets over de mensen die dat verzorgen, die activiteiten. Ik zei al, de tekenleraar was Jos. Die heeft recent besloten om zijn tijd wat anders te gebruiken. Gezin met 3 jonge kinderen, een echtgenote met een carrière in de politiek. Blijft er nog huishouden over, zou ik maar zeggen. Je kan je dan voorstellen dat als je beroep tekenen is wat je thuis kan doen, dat je dan wat minder tijd over hebt voor het geven van tekenles op een andere plek. Dus Jos zijn we helaas kwijt, het is niet anders. Dan hebben we Francine die de schrijflessen geeft. En die met eindeloos geduld probeert uit te leggen dat het dus niet gaat om de techniek of de schoonheid van je handschrift, maar over wat zij dan noemt het open doen van deurtjes in je hoofd, zodat de verhalen die zich daar al achter verstopt hebben eruit kunnen. Ik vind het een mooie metafoor en zie daar onmiddellijk een schilderij bij, maar dan wel weer een schilderij van een niveau wat ik nog niet helemaal bereikt heb. Maar goed, zo gaan die dingen. Het is dus buitengewoon interessant dat die plek, de paraplu, je helpt bij het Nou, in wezen leren accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. Je daar niet volledig alleen bij te hoeven voelen, omdat er anderen zijn die, nou ja, weliswaar allemaal net een beetje iets anders hebben. Al is het maar omdat de aanleiding bij ieder van hen toch net een beetje anders is. Het maakt er wel degelijk uit of je een ongeluk hebt gehad, dan wel een hersenbloeding of een gezwel in je hoofd of nou ja, wat het ook mogen zijn. Maar de gevolgen blijken in grote lijnen wel overeen te komen. Ik sprak gisteren een van de anderen die vertelde mij dat ze, nou, ze heeft nog maar net uitgelegd wat ze van plan is te gaan doen. Of ze kijkt om zich heen en vraagt van, wat was ik ook alweer van plan om te gaan doen? Dat is best raar als je van de een op de andere seconde iets wat je ook nog maar 1 seconde daarvoor had bedacht, alweer kwijt bent. Maar ja, tegelijkertijd kan ik me de keren dat ik absoluut geen idee meer had wat ik nou in vredesnaam beoogde tot stand te brengen, me niet meer kan herinneren. Nou weet ik ook wel dat, want dat wordt me regelmatig door mensen verteld, dat is ook gewoon een kwestie van ouder worden. We kennen allemaal het verschijnsel dat we de autosleutels ergens hebben neergelegd, maar even niet meer terug kunnen vinden. En dat is een fenomeen wat frequenter voorkomt naarmate je ouder wordt. Dat is waar. Desalniettemin is het toch zo dat als het door zo'n incident gebeurt, dat je dat ineens minder goed kan, dat dat toch een breuklijn oplevert. Je kunt er niet in alle rust aan wennen. Het gebeurt van de een op de andere dag. En dan moet je daarna maar zien dat je eraan wendt, mee leert omgaan. Het integraal onderdeel van je bestaan maakt. Het is toch een beetje anders. Al kan ik ook weer niet tot in het allerkleinste detail precies aangeven waar dat dan in zit. Kan ook. Ik moest even verifiëren of ik me nog een beetje aan de tijd hou. Ik verlies mezelf nog alles in tijd en ruimte als ik hier bezig ben met het vertellen van de dingen die ik zo tegenkom. Ik had het dus over de paraplu en over hoe plezierig het is om op een plek te zijn waar die andere tegenkomt die met vergelijkbare worstelingen van doen hebben. En dat ook nog in een omgeving die heel bewust zo is ingericht en georganiseerd dat het voor mensen met NAH ook hanteerbaar is. Ik geloof dat ik het wel eerder heb uitgelegd, maar een van de dingen die ik ook ontdekt heb is dat prikkels, licht, geluid, mensen die zich om je heen bewegen, dus gewoon drukte, zeg maar. Dat is lastig om mee om te gaan. En die worden in de paraplu dan ook zoveel mogelijk uitgebannen. Er staat niet de hele dag een radio te jengelen. Het is gewoon stil. En het enige wat je hoort zijn mensen die in gesprek zijn met elkaar. Die, omdat de omgeving zo lekker rustig is, dat gesprek ook op een toon en volume met elkaar voeren, waardoor ze anderen niet storen. Is dat het goede woord? Nou ja, maar je snapt wat ik bedoel. Dat soort plekken is schaars in onze wereld. Veel schaarser dan dat ik me ooit had gerealiseerd. En dus is het heerlijk dat er een plek is waar je gewoon heen kan en de zekerheid hebt dat dat wel zo geregeld is. Even terug naar het tekenen en het schrijven. Een grappige bijkomstigheid van met name het tekenen is dat ik tegenwoordig eigenlijk altijd wel een schriftje in mijn rugzak heb zitten. Ik heb mijn rugzak altijd bij me, want daar moet mijn portemonnee en mijn bril en dit en dat en zus en zo in. Al die dingen die je in een gemiddelde spijkerbroek niet kwijt kan. Daar zit dus ook een schriftje in en zo nu en dan trek ik dat eruit en probeer ik dat wat als het ware voor mijn ogen zweeft vast te leggen in een tekeningetje. Belangrijk daarbij is, wat ik al eerder zei, niet of ik het niveau van Rembrandt al haal op dit moment. Het antwoord is nee en dat gaat ook nooit gebeuren. Maar het streven is wel om iets te tekenen waar ik zelf op zijn minst een glimlach van op mijn gezicht krijg. En ik kan mij herinneren, ik was naar het museum Singer in Laren geweest. Daar was een overzichtstentoonstelling van Hans van Dongen. Die maakte, of die schilderde vrouwenportretten. Daar kon hij klaarblijkelijk van leven. Of hij er goed van kon leven, dat kan ik niet vaststellen. Maar hij kon er van leven. En ik vond en vind die portretten fascinerend. Omdat ze ja iets ruws hebben, iets wilds ook wel, en niet noodzakelijkerwijs heel flatteus zijn. Desalniettemin werden ze wel degelijk door zijn cliënten, of misschien de partners van zijn cliënten, je weet het maar nooit, gekocht. Dus ook die moesten er toch op een of andere manier tevreden mee zijn. Ik heb ook op basis van de Rembrandt-ervaring, zou ik maar zeggen, portretten zitten tekenen. En ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat die keer dat ik een portret had geschilderd en er twee keer een vrouw was die er naar keek en zei van, dat ben ik toch wel. Ik moest zeggen van nee, dit gezicht is van niemand, maar is gewoon in mijn hoofd ontstaan. Ik toch enige teleurstelling bij hen zag en dacht van klaarblijkelijk zit er toch iets in wat nou of universeel is, het past op iedereen. En wat dat betreft hadden we het ook bij CNA kunnen kopen. Of de HEMA of iets, of zo'n soort plek. Dan wel, ik heb er toch iets in weten te leggen wat klopt. En dat vind ik dan intrigerend en spannend. En dus blijf ik maar wat krabbelen in mijn schriftjes. In de hoop om op zijn minst op enig moment tot iets te komen waarvan ik denk van, nou, deze doe ik maar eens in een lijstje en hang ik aan de muur. Het minste wat je dan inderdaad wel voor elkaar moet hebben, is dat mensen niet heel hard roepen van wat is dat voor vreselijks wat je gemaakt hebt. Dan raak je namelijk vrienden kwijt en dat kan de bedoeling er niet van zijn. Maar het levert wel iets op wat heel, ja, in mijn beleving waardevol is, namelijk dat ik iets kan wat ik vroeger niet kon. En klaarblijkelijk ook nog kan op een niveau wat, ja, een soort van acceptabel is, zeg maar. En dat brengt me bij een breder thema, waar ik het een volgende keer maar eens over moet gaan hebben. Je raakt iets kwijt als je een infarct hebt gehad of anders op een andere manier aan niet aangeboren hersenletsel komt. En dat wat je kwijtraakt wordt gediagnosticeerd. Hè. Ik heb dus een hemianopsie, oh jee. Met wat zoeken kan ik dan vinden hoe het, wat het precies betekent en dat soort dingen. En ik heb heel veel tijd mee doorgebracht dat anderen me probeerden te laten ervaren wat het is. Omdat ze me graag bij wilden helpen te voorkomen dat ik onder een tram, een bus, een fiets of anderszins terecht zou komen. Maar dat gaat dus allemaal over het verlies. En het was natuurlijk hartstikke noodzakelijk, want het is niet leuk om onder een tram of een bus of wat ook terecht te komen. Maar het is wel steeds die verlieskant. Het leren accepteren dat er iets weg is. Het ontdekken dat het ook mogelijk is om er iets nieuws, iets anders bij te leren. Dat is echt wel een bijzonder proces. Of zoals ik het wel eens uitdruk tegen mensen van, het was in het verleden zo dat je de dingen gewoon vanzelf oppakte. De wereld was er ook op ingericht om je daarin als mens, en zeker toen je nog heel klein was, om je als zich nog te ontwikkelen mens te faciliteren om het voor elkaar te krijgen. Opnieuw leren lezen deed je gewoon door naar school te gaan. En dan leerde je nog een heleboel andere dingen. Maar ja, een school voor 70-jarigen bestaat niet echt, zou ik maar zeggen. En ja, dan krijg je wel dingen aangereikt, maar dat is toch maar voor de korte termijn en heeft geen continuïteit. Dus dat heb je dan zelf te doen, maar als dat werkt, moet ik eerlijkheidshalve bekennen, ben ik daar best hartstikke trots op dat ik dat voor elkaar heb gekregen. Dat op zich hard werken vraagt, prima. Dat het teleurstellingen met zich brengt omdat het niet allemaal in één keer vanzelf goed gaat, ook logisch. Maar als het uiteindelijk wel lukt, ook al is voor misschien de buitenstaander de verandering buitengewoon lastig waar te nemen en is die ook maar marginaal, Het is in het leven van een NHH-patiënt zoals ik toch heel vaak iets heel groots. En dient ten gevolge ook heel moois. En iets wat waarvoor ik eigenlijk vind dat er zo nu en dan een prijs uitgereikt zou moeten worden, die ik dan in mijn prijzenkast kan zetten, die ik dan vervolgens iedere week weer bij het vuilnis zet, omdat ik er niet van hou. Maar het voor elkaar krijgen van soms dus nieuwe dingen, maar heel vaak ook het weer op orde krijgen van dat wat verloren is gegaan, is buitengewoon tevredenstellend. En dient ten gevolge dus ook leuk te ervaren. Dus als u weer eens een NHH-patiënt tegenkomt die een brede grijns op zijn gezicht heeft, dan is er vast zoiets aan de hand. Iets is herontdekt of ontdekt, wat gewoon wel gaat en als daar bovendien dan nog eens iets bij komt in de trant van dat anderen er verbaasd over zijn of iets hebben van dan kan het niet waar zijn of wat ik daadwerkelijk heb meegemaakt, dat iemand mij gaat uitleggen dat ik helemaal geen infarct kan hebben gehad, want ik heb niet dit of dat of zus of zo en ik zit niet zielig in een hoekje. Dan is mijn dag in zekere zin wel weer goed, al weet ik dat ik nog nodig werk te doen heb om mensen uit te leggen dat het veel complexer is dan dat het aan de buitenkant lijkt. Je krijgt niet een infarct en dan ben je iets kwijt en dan moet je daar hard aan werken en dan heb je het weer terug en is het klaar. Als het maar zo simpel was, dan zou het inderdaad een klein dingetje zijn, maar het is veel ingrijpender, veel lastiger en heel erg, zoals Gippard in de titel van dat boek zegt, ik mis mij ook. Het is buitengewoon vreemd om stukken van jezelf kwijt te zijn. Maar ja, als het ruimte biedt voor nieuwe stukken zelf, of stukken zelf die op een andere manier ingezet worden, en op die manier hun nut bewijzen, dan is dat weer prachtig.
Harry, we zoeken de kluts. Harry Troelstra over leven met niet aangeboren hersenletsel. Wil jij nou ook een verhaal vertellen over wat je meegemaakt hebt, waarvan je misschien getuige was, of omdat je het leuk vindt iets te vertellen, of misschien wel leren vertellen over iets dat jou raakt? Neem dan contact op met de redactie van het Hapsishuis Radio via de website hethapsishuis.nl. Tot zover deze aflevering van het Hapsishuis Radio Live, die spoedig na deze uitzending via de website van het Hapsishuis is terug te luisteren via hethapsishuis.nl. Dan nog even dit. Straks om 5:00 is het Hapsishuis Radio Live er weer. Dan over het thema hoop. Kunstenaars van Vormbrekers namelijk hebben er een heel mooi project over gemaakt. Deze uitzending van het Hapsishuis Radio werd mogelijk mede dankzij buurthuis De Paraplu in de stad Utrecht van Interact Contour is dat. Ik ben Leander Tijdhof en ik wens je een mooie dag verder en wat mij betreft tot 1:05. Dag.